Goed dat je weer luistert naar onze podcast. David spreekt over het boek Esther, waarin de kern van de boodschap is: eenheid is een sleutel om de wereld te bereiken.
Zonder verder ado ga ik duiken in het woord wat ik op mijn hart heb voor vanmorgen. En ik wil heel even stilstaan bij jullie jaarthema, one, samen één zijn. Johannes 17, vers 21, laat hen alle één zijn, Vader, zoals u in mij bent en ik in u. Laat hen zo ook in ons zijn, omdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals ook wij. Ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden en dat u hen lief had zoals u mij lief had. Ik geloof werkelijk dat eenheid een sleutel is om de wereld te bereiken. En dan, daarom vind ik het ook zo gaaf dat we die samenwerking hebben. De Heer heeft mij echt de bediening van de evangelist toevertrouwd, maar de evangelist kan niet zonder de kracht van de lokale kerk. Moet hij ook nooit proberen. Maar ik geloof ook dat de evangelist een zegen kan zijn voor de lokale kerk. En zo zijn er heel veel verschillende bedieningen die God geeft aan zijn lichaam om dat ene doel te bereiken. En daarom is eenheid heel erg belangrijk. En wat ik zelf heb ontdekt in het Koninkrijk van God, ik loop inmiddels al een aantal jaartjes mee, is dat we mensen hebben met verschillende talenten. Mensen die dingen op verschillende manieren doen. En het ene zal je heel erg aanspreken omdat het heel erg bij jou past en het andere vind je misschien helemaal niks. En dat maakt niet uit. De kracht zit hem in het erkennen van wat God aan die ander heeft gegeven in zijn kwaliteit. En ik zou eigenlijk twee groepen willen definiëren vandaag. Van mensen die, ik noem het maar even twee kampen, want zo wordt het soms best wel een beetje ervaren. Je hebt de hele geestelijke zijde. Mensen die eigenlijk altijd alles geestelijk benaderen. Ken je die? Die kennen we wel, hè? Dat de Heer die moet erover spreken, of we moeten toch nog een half uur. Ik weet het niet, maar als de geest er niet in is, dan doen we het gewoon per definitie niet. Weet je wel, die. En dan hebben we ook nog de kamp der realisten. Ken je die? Ja. Die zijn er ook, hè. Het lijkt wel alsof ze nooit de stem van God verstaan. Althans, dat vinden de mensen uit dit kamp. Weet je wel, want God heeft iets gezegd en we gaan het doen. Maar de realisten die hebben een plan en die zeggen, ja, maar dit is toch veel logischer. Als we het zo aanpakken of zo doen of zo. En wat we dan soms krijgen is dat er een clash kan ontstaan tussen die twee krachten die eigenlijk samen zouden moeten gaan om het koninkrijk van God te bouwen. En het is heel belangrijk dat we leren erkennen de gaven die God geeft in de een en in de ander. En ik weet nog goed dat jaren geleden, dat is ook een gezamenlijke vriend van ons, Dirk, die kwam bij mij in de organisatie. En Dirk is echt, ja, wel echt een realist. In de jaren is hij enorm ook gegroeid in de gevoeligheid voor de Heilige Geest. Maar toen hij binnenkwam, toen was hij met name van de cijfers en de kansberekeningen en de, weet je wel, al die dingen. Dus het whiteboard ging, weet je wel, leeg en dan gingen we nieuwe plannen maken. En toen hij binnenkwam was ik midden in een ontwikkeling om een gebouw te kopen. En er was gewoon nog een financieel gat van 10.000 euro. Maar ja, ik zat heel erg in dat geestelijke kamp, weet je. Als God spreekt, dan spring ik. Maakt niet uit wat hij zegt. Als hij iets zegt, dan doe ik het. En ik denk heel vaak niet na over de gevolgen. Want ik denk dat hij daar altijd wel voor zorgt. En heel vaak is dat ook zo. Nou, gelukkig maar. Dat zijn genade. Maar de kamp van de realisten houden wel heel erg van een plan B. Wat als jouw geestelijke plannen niet zo werken? He? Of wat als het net een beetje. Want laten we eerlijk zijn, dat zien we ook wel eens. En ik weet nog zo mooi, dat was een calculatie gemaakt. En dat was gewoon een gat van 10.000 euro. En toen zei Dirk heel liefdevol tegen mij. Hij zegt, hoe gaan we dat dan doen? En ik zat aan de andere kant. Ik zei, nou Dirk, ik denk dat de Heer gaat voorzien. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Hij zegt, maar wat is dan het plan B? Wat als het niet zo komt als jij denkt? Nou, dat zat ik weer in mijn kampje. En ik zei, nou Dirk, geef me 1 week. Ik zeg, en dan gaan we praten over wat als het niet gebeurt. Nou, zei hij, is goed. 1 week. Ging een week voorbij en ongeveer midden in die week kwam er een jongen langs op kantoor, stapte bij mij in de auto, kwam helpen met de ontwikkelingen van het gebouw en die zei tussen neus en lippen door, hij zegt, by the way, ik heb trouwens net 10.000 euro naar je gestort, omdat ik het idee had dat ik dat moest doen. Zo. 1-0 voor de kamp van de geestelijke. Hè? Zo. Amen. Maar tegelijkertijd heb ik gezien door de jaren heen dat ik Dirk nodig heb. En zijn wijsheid nodig heb om te bouwen, om na te denken over hoe werkt dat dan. En hij heeft mij nodig om af en toe die gevoelige snaar te ervaren van de Heilige Geest. En soms ook gewoon te vertrouwen en te springen, ook al lijkt het niet logisch. En ik geloof als we het hebben over one, over één zijn, dan moeten we leren elkaar erkennen en ruimte geven in de kracht die God ons geeft. En laten we oppassen om verwijten te maken en zeggen, jij bent niet zo geestelijk, hè? Want geestelijke kamp kan altijd de God card spelen. Weet je? Ja, de Heer heeft het gezegd, einde discussie. Maar laten we elkaar erkennen, hoe kunnen we elkaar dan vinden? En dat is ook een beetje de boodschap waarbij ik vanmorgen stil wil staan. En de boodschap die ik met je delen wil, vinden we in het boek van Esther. We gaan een aantal hele gave dingen ontdekken. Als je je Bijbel bij je hebt, kun je erbij pakken. En anders kun je volgens mij ook meelezen. In Esther 2. Wie van jullie kent het verhaal van Esther? Uit de Bijbel? Nou ja, niet iedereen, dus ik zal het ook even inleiden. De koning die had ruzie met zijn vrouw. Die had er namelijk uitgenodigd voor een dinertje en ze kwam niet opdagen. Nou, dat was zo, een embarrassing, dat hij uiteindelijk afscheid nam van zijn vrouw. En hij ging op zoek naar een aantal nieuwe meisjes. En Esther werd daarvoor gewerfd. En zij was, volgens mij, een meisje die de ouders was verloren. En ze was onder de zorg geplaatst van Mordechai. Dat was haar peetvader. En zij werd als een van de meisjes voorgesteld aan de koning. Na een periode van een jaar voorbereiding. Dus lekker in bad, geurige, noem maar op, rituals. Geen idee wat ze allemaal hadden in die tijd. Maar ze werd voorbereid. En dan staat er in Esther 2, vers 17, en de koning die voerde voor Esther meer liefde dan voor alle andere vrouwen. Geen idee hoeveel die had, maar meer voor Esther dan voor alle andere vrouwen. Meer dan alle andere meisjes verwierf zij zijn bewondering en genegenheid. En daarom deed hij haar de koninklijke hoofdbad om en hij maakte haar koning in de plaats van Wasti. Dus Esther nam de plek in van zijn vorige vrouw. En de koning die richtte een feestmaal aan en ze gingen dat allemaal vieren. En Mordechai, haar peetvader, die hield alles vanaf een afstandje in de gaten. In de koningspoort hing hij rond, wilde alles weten. Want hij wist, als God zulke dingen doet, dan vaak is er een reden toe. Er is iets mee. En daar was hij naar op zoek. Want hij dacht, mijn meisje is niet alleen maar naar het huis van de koning geplaatst om hem daar te plezieren. Er moet meer achter zitten. En ondertussen gebeurt er een dingetje in de koningsbord en die hebben we nodig voor de toekomst om zo meteen naar te kijken. Dus gaan we ook heel even bij stilstaan in vers 21. Toen Mordechai dus in de koningspoort zat, gebeurde het dat twee eunuchen die de koning als lijfwacht dienden, Bigtan en Teres, uit verbittering een plan beraamden om koning Ahasveros om het leven te brengen. Dus, dit voornemen kwam Mordechai ter oren en hij bracht koningin Esther van op de hoogte. En Esther vertelde namens Mordechai alles aan de koning. Nou, de zaak werd onderzocht en de beschuldiging die bleek gegrond. En beide mannen werden aan een paal gehangen. In aanwezigheid van de koning werd dus alles opgetekend in de kronieken. Dus Mordechai, die bekleedt hier op dit moment een heel bijzondere rol. Dan gebeurt er iets anders. De koning die stelt iemand aan. Een vertrouweling. En de naam van deze kerel is Haman. Nou, dat is een nogal bijzonder figuur. Dat gaat u zo meteen zien. Hij hield nogal van aandacht. En hij vond het heerlijk als mensen hem eerden. Ken je dat soort mensen? Is het heel gevaarlijk om je hand op te steken. Je weet nooit wie er naast je zit. Maar ook dat zien we vandaag. Vond hij heerlijk. En dan staat er in vers 2, Esther 3, vers 2. Alle hoge functionarissen van de koning, die in de koningspoort waren, die vielen telkens voor haar man op de knieën. Oh, man, als je daarvan houdt, moet dat heerlijk zijn geweest. Kerel kwam langs en iedereen knieuwde voor hem. Oh, Haman. Weet je, zo ging dat. En die bogen zich voor hem neer, want zo had de koning geboden. Alleen Mordechai, die knieuwde of boog nooit voor hem. Wat is dat toch met mannen die God gebruikt, die altijd toch een beetje tegendraads willen zijn? Ken je die ook? Die gewoon niet met de massa meegaan. Gewoon omdat ze ergens voelen, this ain't right, weet je, dit klopt niet. Of het is gewoon een beetje funny of een beetje raar. Nou ja, Mordechai die had dat. En de functionarissen van de koning en de koningspoort die praten over Mordechai. Joh, waarom doe je dat toch niet? Nou, uiteindelijk vroegen ze hem het elke dag weer. Maar hij trok zich er niks voor aan. Dat is ook typisch iets voor een echte man van God. Weet je, die steady, die weet waar die heen gaat. Ondanks wat mensen ook tegen hem aan vertellen. He knows his course, weet je. Dus Mordechai was zo eng. En toen lichtten ze Haman erover in. Ja, vers 4, dat hadden ze niet moeten doen. Om te zien of Mordechai in zijn houding zou kunnen volharden. Hij had hun namelijk verteld dat hij een Jood was. Toen Haman te weten kwam dat Mordechai niet voor hem knielde of boog, werd hij woedend. Vers 6. En hij besloot Mordechai uit de weg te ruimen. Maar nadat men hem had verteld uit welk volk Mordechai stamde, was de dood van Mordechai alleen hem niet genoeg. Vanaf dat moment zon Haman op middelen om alle Joden in Ahasveros Rijk om te brengen en heel Mordechai's volk. Wauw. Wat een wortel van bitterheid. Wat moet die kerel boos geweest zijn? Opgekropte woede. Geen idee waar die het had zitten. Maar één trigger was dat één man hem niet herkende. Niet voor een boog was genoeg voor hem om een heel volk uit te roeien. Nou, wie van jullie ziet dat Haman wel een therapeut kon gebruiken? Ja, toch? Je zou zeggen, gasten, doe wat zelfreflectie. Je draait een beetje door. Maar hij had nogal een hoge positie. Haman was een verwonde man, maar had een heel hoge positie. Zie hoe gevaarlijk het is als verwonde mensen hele hoge posities bekleden. Want vanuit die plek kun je met heel veel macht en heel veel invloed ook heel veel schade aanrichten. En dat is wat hij deed. Dus hij ging naar de koning. Hij was een beetje pist over en hij bracht het in, ja, wat bedekkingen. Maar vers 8. Daarna zei Haman tegen de koning Ahasveros: er is een bepaald volk dat over alle provincies van uw rijk verspreid leeft en te midden van de andere volken zijn eigen leventje leidt. Hun wetten verschillen van die van alle andere volken. En aan de wetten van de koning houden zich niet. Dus de koning is er niet bij gebaat hen maar rustig hun gang te laten gaan. Nou, hij had een voorstel. En de koning vertrouwde Haman zo dat hij hem zijn zegelring gaf. Zei, joh, wat je ook nodig hebt, uit de schatkist, doe het maar. Doe wat jij vindt dat goed is. En Haman die dacht, nou, weet je wat we dan doen? Dan roeien we ze gewoon allemaal uit. En ook als we even kijken naar de koning, hoe clueless dat was. Ik bedoel, soms geef je als koning, hè, als leider, ook gewoon te veel ruimte aan mensen die levensgevaarlijk zijn. Moet je ook mee oppassen. Hij zei, doe maar, dat is goed. En dan staat er in vers 13. Er werden door boden in alle provincies van het koninkrijk brieven verspreid, waarin stond dat op één bepaalde dag, en wel op de 13e dag van de 12e maand, de maand Adar, alle Joden moesten worden gedood en volledig uitgeroeid, jong en oud, vrouwen en kinderen inbegrepen, en dat hun bezittingen mochten worden buitgemaakt. My goodness. Kun je je voorstellen dat er gewoon affiches verschijnen in heel Rotterdam? Overal. Waarop staat dat jij op een dag, dat iemand zomaar los op je mag gaan, op jou, je bezittingen, je vrouw, en alle bezittingen mogen worden geroofd. Verschrikkelijk. Dus er stond paniek onder de Joden. Ze waren letterlijk verloren. En als we zien hoeveel strijd er is om Joden, blijven heel bijzondere mensen. Afgelopen dagen was ik bij de GLS en twee van de mensen die daar onderwijs gaven waren Joden. Mensen met buitengewone zegen en genade en gunst van God op hun leven. En er is altijd jaloezie omheen. Er is altijd strijd omheen. En ook hier, Haman die probeerde ze allemaal een kopje kleiner te maken. En dan staat er in hoofdstuk 4 vers 1, toen Mordechai vernam wat er gebeurd was, scheurde hij zijn kleren en hij hulde zich in een rouwkleed en hij wierp stof over zijn hoofd en zo ging hij de stad door, terwijl hij luid en bitter klaagde. Dat vind ik mooi, weet je dat? Ik vind het mooi om te zien dat het een heel krachtige leider is die ook gewoon kwetsbaar durft te zijn. Hij stopte zijn gevoelens niet weg, begon niet te proclameren, weet je wel. Zo zal God mij de overwinning geven. Nee, hij was gewoon stuk. Hij zei, dat kan toch niet waar zijn? En begon te huilen en te klagen en wat as eroverheen. Vet aandacht te trekken van iedereen, weet je wel. Van, this ain't right, dit is niet goed, dit is niet oké. Weet je, zo. Dat was alles waar hij mee gemoeid was. En Esther, die kreeg het door. Waar heeft mijn vader last van? Dus ze stuurde snel iemand naar hem toe om te vragen, joh, wat gaat er om in je hoofd? En daar staat er, toen ontbood Esther Hattach, een van de enigen die de koning haar als persoonlijke dienaar had gegeven. En ze droeg hem op om uit te zoeken wat de reden was van Mordechai's gedrag. Nou, are you still hanging in there? Ja, volg me nog. Heel goed. Mordechai vertelt alles aan Hattach en hij zegt met klem, joh, als er iemand is die hier iets aan kan doen, dan is het mijn Esther. Alsjeblieft, druk het op haar hart om met de koning te praten. Nou, wil ik dat je iets ziet. Wat Mordechai deed, was de meest logische, meest te verwachte stap maken. Gewoon naar Esther toe. Dat was zijn connectie in het paleis. Hij zat niet uren te bidden en te vragen, oh Heer, wat moet ik doen? Of, oh Heer, spreek tot haar, zodat zij hoort, weet je wel, wat ze moet doen. En als u het niet zegt, nou, dan is het maar zo. Nee, nee, nee. Hij pakte gewoon de meest logische route. En hij zei, ga het aan Esther vertellen. Zij kan ons helpen. En dan moet je opletten, dan gaat hij ook nog een beetje druk uitoefenen. Ik kan me zo voorstellen dat Mordechai een van die realisten was. Esther die droeg hattig op om Mordechai het volgende antwoord te geven. Ja, alle dienaren in vers 10 van de koning en de inwoners van alle provincies van het koninkrijk weten dat er maar één wet geldt voor iedere man of vrouw die zonder ontboden te zijn naar de koning gaat, in de binnenhof komt, die persoonlijk wordt te dood gebracht. Alleen degene wie de koning zijn gouden scepter toesteekt, die brengt het er levend vanaf. Wat mijzelf betreft, ik ben al in geen 30 dagen bij de koning ontbonden. Ontboden. En Esther's woorden werden aan Mordechai overgebracht. Esther zei eigenlijk, joh Mordechai, wat jij van mij vraagt om te helpen, realiseer je wel dat dat mijn leven kost. Realiseer je dat wat je van mij vraagt, dat zo, dat kan het einde van mijn leven zijn. Ik bedoel, fair enough, ja toch? Als iemand iets aan jou vraagt wat je leven kan kosten, dan is het best oké om dat gewoon als antwoord terug te geven. Is dit wel zo'n goed idee? Toen zegt Mordechai in vers 13 het volgende. Beeld jij je maar niet in dat jij, omdat je in het koninklijk paleis woont, als enige van alle Joden zult ontkomen. Hij begon best wel een beetje pressiemiddel te gebruiken. Als jij nu je mond niet open doet, nu het moment daar is, komt er wel van een andere kant uitkomst en redding voor de Joden. Maar jij en je vaders familie komen dan om. Wie weet ben je juist koningin geworden met het oog op een tijd als deze. Nou, wie van jullie, dit zijn wijze woorden, toch? Maar ze klinken ook wel een beetje manipulatief. Ja, toch? Gewoon een beetje pressure. Van als je het niet doet, realiseer je dan dat jij dan eraan gaat, weet je wel. En je moet echt niet denken dat omdat je hoog en droog in je paleisje zit, dat je dan de enige bent die ontkomt. Come on, give us a break. Help us out here. Help ons uit deze situatie. En dan antwoordt Esther heel wijs, en dat vind ik heel mooi. We hebben niet tijd om overal doorheen te gaan, maar ik vind het wel heel mooi om heel dicht bij de Bijbel te blijven. Zegt ze, joh, bid dan voor me. Vast dan voor me, zodat ik het juiste ga doen. En hier gaat Esther een rol vervullen van iemand die ik zou willen definiëren uit het kamp van de geestelijke. Zij moet de geestelijke klus klaren.
We hopen dat je hebt genoten van deze boodschap. Volgende week staat deel 2 voor je klaar. Check ook onze website voor nog meer interessante spreekbeurten, boeken, gadgets en natuurlijk al onze evenementen op goandtell.nl.
Het werk van Go & Tell wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Geniet jij ook van mijn boodschap? Help ons dan deze over de wereld te verkondigen en word donateur. Ga naar goandtell.nl, want met jouw hulp kunnen we nog meer mensen bereiken.